Namens Stichting Charité willen we u vanavond heel hartelijk welkom heten. Allereerst het mannenkoor uit Belarus en de voorgangers uit Brest en Minsk.
От имени от миссии Charité я хочу сказать добро вам пожаловать, особенно хор из Минска и пасторы из Беларуси.
Ook de afgevaardigden van Stichting Charité, Anke, jij ook hartelijk welkom als tolk.
А тоже добро пожаловать члены главного совета миссии Charité и переводчик Аня, добро пожаловать.
Verder alle die hier aanwezig zijn en ook degenen die meeluisteren via de kerktelefoon en ook de organist, hartelijk welkom.
И вообще другие люди тоже мы рады видеть вас, особенно органист, мы рады, что вы здесь.
Laten we met elkaar gaan zingen Psalm 43 en daarvan het derde vers. Zend Heere uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid. En wat de verdere volgt uit Psalm 43 vers 3.
Давайте споем Псалом 42.
We willen vanavond de Bijbel openen in de eerste brief van de apostel Johannes en daarvan het vijfde hoofdstuk en we lezen vers 1 tot en met 8.
Мы хотим прочитать вам из Библии первое послание Иоанна, пятая глава, с первого до восьмого стиха. И пастор он прочитает по-голландски, а вы, пожалуйста, прочитайте по-русски.
Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus. Die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft, degene die geboren heeft, die heeft ook lief, degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint? Dan die gelooft dat Jezus de Zoon Gods is. Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Tot zover. Ik wil ook met u lezen uit de Heidelberger Catechismus, zondag 20. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof, Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven.
Mi tože chatím pracitat vám vaskresenie 20 iz Gadolberskova katechizisa. Tam napisana, v čom sa stojit naša vera sa svatoj duch? Atvet, va-pervih, v tom, što vmešte se atcom i sinom, on istini i večni Boh. Va-vtarih, v tom, što on dan mnie, što bi ceres istinuju veru, zdjelat mnia pričasnim ka Hristu i vsem jevo blagodajanjam, što bi abadrit mnia i pribivat sa mnoju va veku. Va veki.
Laten we eerst Heer een zegen vragen over ons samen zijn. Laten we samen bidden.
Давайте помолимся.
Heere die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, uw trouw is groot. Dat wij elkaar vanavond hier mogen ontmoeten. De broeders en het mannenkoor uit Belarus en anderen die hier ook aanwezig zijn. En we denken ook aan hen die meeluisteren via de kerktelefoon. Heer, wat bent u goed dat er verbondenheid mag zijn. Terwijl we zoveel kilometers van elkaar verwijderd wonen. Maar dat we toch mogen ervaren dat het uw goede geest is. Die werkt in zondaarsharten. Zowel hier in Barendrecht in Nederland. Als in de steden van Wit-Rusland. En we bidden voor hen, of u met uw geest en met uw genade hen rijkelijk wil bedienen. De pastors uit Minsk en Brest die hier aanwezig zijn. We denken ook aan de vele anderen die thuis zijn. We denken aan het mannenkoor en alle die hen lief en dierbaar zijn. Heere, geef ons allen uw hulp en uw nabijheid. Ook in de bijdrage van vanavond. En geef dat we mogen ervaren dat u met uw geest en met uw genade in ons midden wil zijn. Dat kunnen we niet missen, Heere. Wat we gezongen hebben, zend Heere uw licht en uw waarheid neder. En breng ons door die glans geleid. Geef dat deze avond voor het eerst, maar ook elke keer weer opnieuw. Opdat uw naam geheiligd mag worden. Opdat uw koninkrijk gebouwd mag worden. Opdat zondaren mogen ervaren dat ze zondaren zijn, dat dat beleefd mag gaan worden. En dat is ook een gedurig proces, want we blijven ook na ontvangen genade zondaren. En daarom hebben we het vernieuwende werk van uw geest zo nodig, ook na Pinksteren. En daarom vragen wij u of u vanavond bij ons wil zijn. We bidden ook voor het werk van Stichting Charité. Geef ook dat dat gezegend mag worden. Al zoveel jaren mogen ze in Wit-Rusland humanitaire hulp bieden, maar ook bijbels brengen en andere christelijke lectuur. En het wordt tot zegen gesteld. Dat mogen we ervaren, dat mogen we horen, ook van de broeders, ook die hier zijn. En daarom is er een verbondenheid. Verbondenheid in u. verbondenheid in uw woord en in uw getuigenis. En geef dat dat woord ook vanavond kracht mag doen in ons hart. Als we het kort zullen overdenken en ook de broeders uit Wit-Rusland een kort woord zullen spreken. Gedenk ze en bedouw ze met uw lieve geest. Maar ook als het mannenkoor zingt, Heere, dat het mag zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. En wees zo in ons midden. We vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. We willen kort stilstaan bij de vraag, wat gelooft gij van de Heilige Geest? In de eerste plaats letten we op de persoon van de Heilige Geest. In de tweede plaats het werk van de Heilige Geest. En in de derde plaats de troost van de Heilige Geest.
Migatim korotka rasmislat atroch punktach. Tema jest, čom sastajit naša vera va svatoj duch. Prvi punkt, ličnost svatova ducha. Второй – работа Святого Духа. И третий – утешение Святого Духа.
In de eerste plaats dus de persoon van de Heilige Geest. In de afgelopen week hebben we Pinksteren herdacht. De uitstorting van de Heilige Geest. En in de evangelie kunnen we lezen hoe de Heer Jezus daar over gesproken heeft.
Мы только что праздновали праздник Пятидесятницы. И в Библии мы сможем читать, что Иисус об этом сказал.
Dat hij de trooster beloofde. Met name in het Johannesevangelie lezen wij dat in hoofdstuk 14, 15 en 16.
Особенно в Иоанне 14, 15 и 16 глава мы читаем, что Иисус обещал утешитель.
In Handelingen 2 lezen wij hoe de Heilige Geest met kracht vanuit de hoogte is uitgestort op de aarde.
In Handelingen 2 мы читаем, что Святой Дух пришел на землю с силой.
En daar waar de Geest kwam, werd alles vervuld. De dag werd vervuld. Het huis werd vervuld. Maar ook de harten van allen die in dat huis waren, werden vervuld.
И мы читаем там, что когда Святой Дух пришел на землю, что все исполнилось. И сердце, и дом, и все-все-все исполнились Святым Духом.
Daar waar de Geest komt, komt het licht in de duisternis.
Там есть Святой Дух, там есть свет. Свет в темноте.
Daarom hebben wij gezongen, en dat mogen we elke dag doen. Zend Heere uw licht en waarheid neder en breng mij heel persoonlijk door die glans geleid.
Поэтому мы только что спели Псалом 42, пошли свет твой и истину твою.
Want het is de Heilige Geest die een zondaar overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.
Потому что Святой Дух он обличит мир о грехе и о правде и о суде.
Wie is de Heilige Geest eigenlijk?
Можно сказать, что такое Святой Дух?
Het is de Geest die van de Vader en de Zoon uitgaat. Johannes wijst ons op de drie eenheid in het voorgelezen Bijbelgedeelte.
Мы верим, что есть Троица, Бог, Сын и Святой Дух. И Святой Дух исходит от Отца и от Сына.
In vers 7 lezen we dat Hij getuigt, want drie zijn er in de hemel. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En deze drie zijn één.
Написано в отрывке, что мы только что прочитали, на седьмом стихе написано, ибо три свидетельствуют на небо, Отец, Слово и Святой Дух. И сии три суть едина.
Eén in wezen. Wij belijden één God, maar onderscheiden in drie personen. En dat komt uit in hun werken.
У нас есть один Бог, одно существо, но три личности.
De Heilige Geest is dus ook God. Alle drie zijn zij betrokken bij het behoud van zondaren.
Святой Дух, действительно Бог, и все вместе они участвуют в покаянии грешников.
Het is de Vader die zondaren verkiest en trekt. Het is de Zoon die zondaren verlost. En het is de Heilige Geest die zondaren wederbaart en het verlossende werk van de Zoon toepast in het zondaarshart.
Бог Отец, Он отвечает за избрание. Сын, Он отвечает за спасение. И Святой Дух, Он отвечает за новую жизнь.
Hebben u en ik dit mogen ervaren in ons hart? Dat de Heilige Geest daarin gekomen is?
А вы лично, вы уже чувствовали, что Святой Дух работает у вас в сердце?
Hoe is het vanavond in uw hart?
Что сегодня происходит у вас в сердце?
Is het licht of is het donker?
Это свет у вас в сердце или темнота?
En daarmee komen we in onze tweede gedachte, het werk van de Heilige Geest.
И тогда сейчас мы обсуждаем второй пункт, работа Святого Духа.
Het is de Heilige Geest die in het hart van de zondaar werkt. Hij is de werkmeester van het geloof.
Святой Дух, он, можно сказать, он дает нам спасение в сердце.
Hij komt met zijn licht om dat zondaars hart te verlichten, zodat een zondaar gaat zien welke duisternis hier van binnen is.
Он показывает нам, что у нас в сердце есть темнота из-за грехов. И через него у нас в сердце будет свет.
En in die weg gaan we ervaren dat wij verloren liggen en God kwijt zijn. Dat wij God niet kennen.
И через этот путь мы познаем, что мы без Бога нельзя жить. Потому что мы грешники.
Dan is het de Heilige Geest die de nood werkt in het hart. God kwijt te moeten sterven en niet te kunnen sterven.
Потому что Святой Дух, Он показывает нам, что мы грешники, и что мы не могут жить без Бога, и что у нас только один выход есть – смерть.
Dat geeft vaak benauwdheid en droefenis, zoals David dat zegt in Psalm 116. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik riep de Heere dus aan in al mijn nood.
И тогда это... Скорб у нас в жизни, как написано в Псалме 114, «Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь, печаль о грехе».
Давид kende die benauwdheid ook van te moeten sterven en niet te kunnen sterven, en ook een droefheid vanwege de zonde.
Давид тоже знал о печали о грехе.
Maar dan werkt de Heilige Geest ook een roepen vanuit het hart. Zoals we dat kunnen lezen in Psalm 130. Uit de diepte roep ik tot u die heil kunt zenden.
En daarom we читаем в Псалме 129. Из глубини взываю к тебе, Господи.
Dan wordt de zondaar overtuigd van zonde. En komt er een roepen. Is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan. En wederom tot genade te komen.
И тогда грешник, он познает, что он действительно грешник, и что ему нужна помощь.
Dan is het de Heilige Geest, waarvan de Heer Jezus zelf zegt in Johannes 16, vers 14, die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen.
И поэтому написано в Иоанне 16, 14, он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам.
Het is dus de Heilige Geest die leidt.
Святой Дух ведет.
En we kennen allemaal wel de christenreis van John Bunyan.
И, наверное, вы все знаете книгу «Путешествие пилгрима».
Dan zien we hoe de Heilige Geest christen leidt uit stad Verderf. Dat hij hem leidt door de enge poort. Vervolgens leidt op het smalle pad. En leidt naar het kruis.
И в этой книге мы читаем, что есть грешник, и он чувствует, он ходит в этом пути, он чувствует себя как настоящий грешник, и он ходит на этом пути.
En als hij dan daar bij het kruis komt en bij het kruis neerzit, dan gebeurt het wonder.
И когда он на кресте, тогда будет чудо.
Het wonder, maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt.
Het большое чудо, что но есть прощение.
Daar raakt hij het pak van de zonde kwijt. De banden knappen en het pak rolt in de zee van eeuwige vergetelheid.
И тогда он теряли грехи, очень трудно было ему носить грехи, и там на кресте он теряет.
En wat is dat noodzakelijk, ook voor u en mij?
Это тоже важно для нас и для вас.
Want alleen in die weg leren we de genade van de Heer Jezus heel persoonlijk kennen in ons hart.
Есть только один путь получить прощение. И мы должны идти на этом пути.
Nogmaals de vraag vanavond, hoe is het in u en mijn hart?
И поэтому у меня есть еще раз этот вопрос. Что происходит у вас в сердце?
Mogen we weten met christen uit stad verderf geleid te zijn?
Вы знаете, как христиан в этой книге, что он получил спасение?
Mogen we weten geleid te zijn door die enge poort?
Вы знаете, что Иисус, он умер за вас?
Om zo via dat smalle pad heel persoonlijk te komen, daar bij het kruis.
Вы знаете, что вы лично получили прощение от грехов?
Is er liefde tot hem die zijn handen uitgebreid heeft?
Есть любовь к нему, который действительно страдал на кресте?
Die zich zo vrijwillig heeft laten nagelen aan het kruis wat spreekt ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven.
Любовь к нему, потому что он добровольно он умер за вас.
En in die weg leren we ook de troost van de Heilige Geest, onze derde gedachte.
И на этом пути мы тоже получаем утешение. Это наш третий пункт.
Want het is Heer Jezus zelf die de Heilige Geest de trooster noemt.
Потому что сам Иисус, он называл Святого Духа утешител.
We kunnen dat heel duidelijk lezen in Johannes 14, vers 26. Daar zegt Heer Jezus, maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u indachtig maken, alles wat ik u gezegd heb.
Написано об этом в Иоанне 14:26. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам.
Daarom hebben we dagelijks dat onderwijs nodig.
Нам нужно каждый день изучение и изучение, учеба, можно сказать.
Want het is de Heilige Geest die ons alles wil leren wat we nodig hebben.
Потому что Святой Дух, он хочет научить нам все, что надо.
En daarom mogen we elke dag bidden. En begin daar 's morgens maar mee. Wat David bad in Psalm 119. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest.
И поэтому у нас есть возможность каждый день снова и снова молиться. И это хорошо, когда мы начнем утром уже. И мы читаем в Псалме 118, как Давид молился. А если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих.
Dat die geest aan een licht mag zijn op het levenspad. Het kan zo donker zijn in het hart.
Мы надеемся, что Святой Дух будет как настоящий свет у вас на пути.
En daarom hebben we die geest zo nodig. Ook in de moeite en de zorgen van het leven.
Нам нужен Святой Дух каждый день, тоже в трудные ситуации.
Want het is de geest die dan de weldaad van Christus toe gaat passen in het hart.
Потому что таким образом Святой Дух, он показывает вам, что делать.
En door het eenvoudige geloof mogen we dan achter hem aankomen.
И через искреннюю веру у нас есть возможность следовать за ним.
En welke weg is dat?
Это какой путь?
Zie welke weg de Heer Jezus gegaan is.
Смотрите на путь Иисуса.
Een weg door de diepte.
Это через трудности.
Als wij hem volgen, gaat hij menigmaal met u en mij door de diepte.
Но не волнуйтесь, когда мы находимся там, Иисус будет с нами.
Maar daar in de diepte is hij, die dan zijn kind wil dragen.
И там, в трудностях, там есть Иисус, и он ведет нас.
Dan zegt hij het, en zie, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld.
Он тогда говорит, я с вами до конца мира.
Rust daarom niet eerder, voordat u hem mag kennen met uw hart.
И поэтому, пока есть время, пока есть возможность покаяться.
Om door het eenvoudige geloof te mogen ervaren wat we lezen in vers 1. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren.
чтобы мы по-настоящему мы понимаем, что написано в на первом стихе. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден.
Dat is de geboorte van boven naar beneden.
Het возрождение свыше.
Dan komt God met zijn lieve geest in het hart.
Тогда Бог показывает нам его святой дух, любимый.
En dan komt er een wederliefde tot God.
И тогда у нас в сердце будет любовь к Богу.
Dan hoor ik de dichter van Psalm 73 zingen. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten.
И тогда мы понимаем, что написано в Псалме 72, но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку.
Dan wil hij ons leiden door zijn raad.
Он показывает нам через его совет.
En dan zegt hij het en hij belooft het, uw hart wordt er niet ontroerd. Gij die gelooft in God, gelooft ook in mij.
И тогда, kunt u het nog een keer zeggen? Sorry.
Johannes 14. Of heb je geen lusje Bijbel bij je? Johannes 14. Hij staat in papier.
Kunt u nog een keer in eigen woorden zeggen?
Ja. Dat de Heer zegt dus, uw hart wordt er niet ontroerd. Gij die gelooft in God, gelooft ook in mij.
Aha. Когда вы верите в Бога, вы тоже верите в Иисуса.
In het huis mijns vaders zijn vele woningen.
В доме моего отца много домов.
En ik ga heen om uw plaats te bereiden.
И я иду туда, чтобы приготовить для тебя место.
En als uw plaats bereid is, kom ik weder tot u.
И если место твое готово, тогда я приглашаю тебя.
En zal u opnemen wat gij moogt zijn waar ik ben.
И тогда мы сможем быть с ним, мы сможем быть с Иисусом.
Dat is de grote troost in leven en sterven, het eigendom te zijn van Jezus Christus.
Это большое утешение, когда мы действительно знаем, что я принадлежу Спасителю нашему Иисусу Христу.
Hij die ons gekocht heeft met zijn dierbaar bloed.
Он заплатил за нас свою кровью.
Hij die ons de troost wil geven van zijn lieve geest.
Он хочет даст нам утешителя.
Kent u die troost?
Wie знает je этот утешителя?
Als we die troost nog niet kennen, dan is die vanavond nog te krijgen.
Когда нет, у вас пока есть возможность.
Want de Heer Jezus zegt, bid en u zal gegeven worden.
Потому что Иисус говорит, просите и дано будет вам.
Zoekt en gij zult vinden.
Ищите и найдете.
Клопт en u zal worden open gedaan.
Стучите и отворят вам.
En dan is het waar. Die mij vindt, vindt het leven.
И тогда мы узнаем, что есть одна истина.
Dat is het leven tot in eeuwigheid.
Кто нашел меня, тот нашел жизнь.
Dat begint hier op aarde al, maar eindigt in die nimmer eindigende eeuwigheid.
И сейчас на земле все будет как не очень хорошо, но в небе все будет переполнено хорошо.
En bij de moeite van het leven wil Hij een schuilplaats zijn.
И иногда у нас есть трудности, но мы знаем, что Бог с нами.
En Hij nodigt ons om tot Hem te komen.
И Он приглашает нас и вас.
En er is plaats bij hem voor zondaren.
Есть еще место у него для грешников.
Om onder zijn schaduw en onder zijn vleugels rust te zoeken.
Чтобы мы нашли у него покой.
Om daar onder die vleugels zijn liefdeshart te horen kloppen. Dat hij het zegt. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. Amen.
Чтобы мы нашли у него любовь Христа. Амин.
Laten we gaan zingen Psalm 119 vers 3. Och schonk gij mij de hulp van uw geest.
Давайте споем Псалом 118.
Dan is er nu een bijdrage van het Russisch mannenkoor.
Alle aanwezigen, we zijn heel blij dat we deze avond met u kunnen zijn. Sorry, we kunnen niet in het Nederlands zingen. En daarom zullen we voor ieder lied kort vertellen waar het over gaat. Het eerste lied wat we gaan zingen gaat over het gebed. In Romeinen 6 vers 28 staat daar het volgende over. Romeinen 8 vers 26. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Wij weten niet altijd waar we voor moeten bidden. We weten niet altijd hoe we moeten bidden. Het gebeurt ook wel dat we helemaal geen zin hebben om te bidden. Wat moeten we dan doen? Dan moet je gaan bidden. Omdat de Heilige Geest ons gebed mooier maakt. En daar gaan we over zingen.
Библия повествует об одной истории, которую мы хорошо знаем, это Давид и Голиаф.
Er is een heel bekende geschiedenis in de Bijbel die we allemaal kennen, en dat is de geschiedenis van David en Goliath.
Библия говорит, что собралась война, была война в Израиле. С одной стороны находятся израильтяне, со второй филистимляне, посередине долина.
Er is een oorlog aan de gang in Israël. Aan de ene kant heb je de Filistijnen, aan de andere kant de Israëlieten. En daar middenin, daartussendoor, zit een vallei.
И на эту долину выходит воин Голиаф, воин от юности своей, который начинает поносить воинство Божье.
En in die vallei is een strijder, die is altijd van zijn jeugd af al strijder geweest, dat is Goliath.
И в Израиле не находилось человека, воина, который мог бы сразиться с Голиафом.
En er was in heel Israël geen één strijder te vinden die het zou kunnen opnemen tegen Goliath.
Но в какой-то момент оказывается там Давид, который видя, как Голиаф поносит воинство Божие.
En op een bepaald moment komt David naar voren en die draagt niet dezelfde wapenrusting als Goliath, maar die draagt de wapenrusting van God.
И он выходит с ним сразиться.
En hij gaat naar hem toe.
Я как-то своим детям задал вопрос: кто победит?
Hij gaat naar hem toe met een slinger. En dan vraag ik aan mijn kinderen: wie wint er?
Они говорят: конечно, Голиаф.
Natuurlijk wint Goliath, zeggen de kinderen.
Но Библия говорит нам о том, что Бог спасает свой народ не мечом и копьем.
Maar in de Bijbel staat dat God zijn volk redt en niet door een zwaard.
И David, он победил.
En David die overwint dus. En daar gaat dit lied over. Ik wil een gedeelte lezen uit Johannes 14, vers 28. En er staat geschreven: Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En Lucas 24, vers 50. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië en zijn handen opheffende zegende hij hen. Beide versen laten een ander aspect zien van de relatie met Jezus. En het gaat over de discipelen, die waren discipelen van de Heer Jezus. Denk je dat iedereen blij geweest zal zijn dat de Heer Jezus ten hemel voer? Of zou er ook verdriet geweest zijn? Het lied wat we gaan zingen gaat erover dat de Heer Jezus de enige trooster is. Heeft niks mee te maken dat hij naar de hemel gevaren is en dat hij dus niet meer bij ons is. We hebben net een preek gehoord van een pastor. En hebben ook gehoord dat de Heilige Geest onze trooster is. En wat we dus net lazen in Johannes 14 vers 28... Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden. Omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. De vrede die hij achter heeft gelaten voor ons, dat is onze troost. En we willen lied zingen over... Het lied gaat over dat een soort verzoek naar de Heer Jezus toe, dat hij daadwerkelijk onze trooster wil zijn.
Thank you.
все нуждаемся в том, чтобы Господь он посылал охрану и защиту в нашей жизни.
We hebben allemaal de bescherming en de verdediging van de Heer Jezus nodig.
И когда мы выезжали сюда в Голландию, мы просили, чтобы Бог он сохранил нас в пути.
Toen wij hier naartoe reden naar Nederland, hebben we gebeden dat God ons zou beschermen onderweg.
Когда и вчера и сегодня мы утром собирались группой своей вместе, мы просили, чтобы Бог он благословил и сохранил нас на этот день.
En gistermorgen en vanmorgen hebben we met elkaar als groep ook weer gebeden dat God ons zou beschermen op deze dag.
И Господь он хранит нас не только в хороших обстановках, но тогда, когда нам тяжело и трудно.
En God die helpt ons niet alleen als alles goed gaat en als alles makkelijk gaat, maar ook in moeilijke situaties.
И в Библии есть одно место, которое записано во 2 Фессалоникийцам, в 3 главе, в 3 стихе. Там написано так: «И верен Господь».
Какая глава? 2, 3, Какой стих? In 2 Thessalonicenzen 3, vers 3 staat: «Maar de Heer is getrouw, die u zal versterken en bewaren van de boze». En wij gaan een lied zingen over de bescherming van de Heer. Wat deze bijdrage betreft gaan we nu ons laatste lied zingen. En het gaat erover dat onze gedachten altijd gericht moeten zijn op het hogere. Daar waar de Heer Jezus zich bevindt. De Heer Jezus heeft ons leven gegeven. Het toekomstige leven. Het leven wat op ons wacht in de hemel. En hier op deze aarde kunnen we ook echt een leven hebben. En dit lied gaat erover dat God voor ons alle de schoonheid van het leven laat zien. En zonder hem kun je de schoonheid van het leven niet echt zien. En je kunt ook niet echt leven.
Мир вам, дорогие друзья.
De vrede zij u, dierbare vrienden.
Прежде чем поделиться словом, я хотел бы от имени церкви города Минска.
Voordat ik iets uit het woord wil lezen, wil ik u graag vanuit de stad Minsk.
Служителем, который являюсь, поблагодарить церковь города Барендрехта, миссию Харитей, особенно молодежь вашей церкви за ваше участие в нуждах строительства дома молитвы в Минске.
En ik wil iedereen graag bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de kerkbouw in Minsk. En dan denk ik aan de dienaren van de gemeente. Ik denk aan de mensen van Stichting Charité. En ik denk ook aan alle jongeren die een bijdrage hebben geleverd aan dit project.
Да благословит вас Бог.
En ik bid dat de Heere u zegent.
Я прочитаю из послания святого апостола Павла к евреям, 11 глава, 6 и 7 стихи. Евреям, 11 глава, 6 и 7 стихи.
En ik lees een gedeelte uit Hebreeën 11, van vers 6 tot en met 8.
А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере.
Maar zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is, een beloner is degene die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, de goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is.
Седьмой текст говорит о том, что Ной начал строительство ковчега по откровению Божьему.
En we lezen in vers 7 dat Noach begon met het bouwen van de ark nadat hij een openbaring had gekregen.
И это откровение Божье Ной принял верою.
En dat die openbaring van God, die heeft te maken met het geloof.
Верою Ной получил откровение.
Door middel van zijn geloof ontving hij die openbaring.
И тогда, когда Ной вот это откровение получил, он начал действовать.
En nadat hij door het geloof deze openbaring had gekregen, begon hij met het bouwen van de ark.
В окружающем мире совершенно еще ничто не предвещало беды.
En de mensen in zijn omgeving die hadden totaal geen idee wat er aan de hand was.
В Евангелии от Матфея об этих событиях мы читаем, что люди ели, пили, женились, выходили замуж, строили и не думали.
We lezen in het Evangelie van Matthäus dat de mensen in de tijd van Noach, ze waren druk met eten, drinken, trouwen en bouwen en ze hadden verder niets in de gaten.
Думаю, что Ноя никто не понимал из окружающих его людей, кроме его сыновей и невесток, и жены.
Alleen zijn familie begreep hem, de omgeving begreep hem totaal niet.
И тогда, когда вот этот грандиозный проект начал осуществляться, и появились первые очертания ковчега, по-видимому, люди смеялись, может быть, даже насмехались над праведным Ноем.
En toen dat grandioze project langzamerhand tot zijn voltooiing kwam en de eerste dieren kwamen, zullen de mensen gelachen hebben en ze zullen hem zelfs uitgelachen hebben.
Но мнение окружающих никак не остановило Ноя. Он продолжал строить.
Maar de mening van de omgeving heeft Noach geen enkele moment in de weg gestaan om verder te gaan met bouwen.
Почему?
Waarom niet?
Потому что он получил откровение от Бога. Так сказал Бог.
Omdat hij een openbaring had van God. En zo zeide de Heere.
И Ной этому слову поверил.
En Noach die handelde na die woorden.
В Священном Писании отмечается еще об одном говорится еще об одном праведнике.
Об одном,
Еще об одном праведнике.
De Bijbel die spreekt over nog een rechtvaardige.
Апостол Петр говорит о Лоте, что он был праведником.
Апостол Петрус die zegt dat Lot ook rechtvaardig was.
И Лот, племянник Авраама, он тоже от Бога получил откровение.
En Lot heeft ook van de Heere, Lot, de neef van Abraham, heeft ook van de Heere een openbaring gehad.
Детальное откровение.
Een heel gedetailleerde openbaring.
Бог Лоту сказал: спасай душу свою.
En de Heer heeft tegen Lot gezegd: zorg dat je ziel verlost wordt.
А затем он указал на подробный план спасения, что нужно делать Лоту для того, чтобы спастись, куда уходить, что делать и что не делать.
En God heeft hem duidelijk gezegd wat hij moest doen en wat hij niet moest doen om verlossing te ontvangen.
Мы знаем, какой был результат.
En we weten wat er gebeurd is.
Жена Лота осталась соляным столпом.
De vrouw van Lot werd een zoutpilaar.
Попытка Лота пожить в Сигоре, она ничем хорошим не закончилась.
En we kunnen zeggen dat het leven van Lot eigenlijk met niets goeds is afgelopen.
Семья была разбита вдребезги.
Familie is omgekomen.
Да, Лой спасся. Лот спасся. Да, Лот спасся из среды истребления. Он был спасен из Содома.
Лот is gered. Ja.
Но как бы из огня.
Maar hoe moeten we daarmee omgaan?
Он потерял все.
Hij is alles verloren.
Почему?
Waarom?
Он имел откровение.
Hij had een openbaring gekregen.
Полное, ясное откровение.
Een hele duidelijke, heldere openbaring.
Почему такой результат?
En waarom zo'n slecht resultaat?
Лот не в точности исполнял то, что Бог ему говорил.
Omdat Lot niet precies uitvoerde welke opdracht God hem gegeven had.
В отличие от Ноя, о котором сказано, что он ковчег приготовил благоговее, то есть со всем тщанием, старанием, с точностью.
En dat is het verschil met Noach. Noach die precies tot op de detail de opdracht van God uitvoerde.
Для нас это тоже урок.
Dat is voor ons ook een grote les.
Мы с вами имеем откровение от Бога.
Wij hebben ook een openbaring van God.
В послании, втором послании апостола Петра написано: мы имеем вернейшее пророческое слово.
Wij hebben het waarlijk profetische woord, zegt Petrus.
Бог оставил нам святую Библию.
God heeft ons de Heilige Bijbel gegeven.
Это его откровение о том, что ожидает этот мир.
Dat is zijn openbaring van wat hij verwacht van ons.
Что грешнику нужно, чтобы не погибнуть.
Wat een zondaar moet doen, opdat hij niet verloren gaat.
Как праведнику нужно жить для того, чтобы наследовать вечное спасение.
Er staat precies in wat we moeten doen om eeuwige verlossing te ontvangen.
Это точная инструкция.
Dat is een hele heldere bron.
И от того, насколько точно мы будем исполнять вот это слово, будет зависеть и результат.
En het resultaat is afhankelijk van onze inzet, van wat wij doen met de openbaring die we hebben.
Евангелист Матфей в 24 главе, он такую мысль подчеркивает о Ное, что тогда, когда Ной начал строить ковчег, люди, написано, и не думали.
Matthäus schrijft in, staat in Matthäus 24, ook over Noach, dat de mensen niet dachten, die dachten niet na.
Нет, человек по-прежнему оставался вершиной Божьего творения, человеком разумным.
Wij zijn gemaakt als rationele, verstandig denkende mensen. Zo zijn we geschapen.
Он любил поэзию, сочинял стихи, писал песни, строил дома, строил грандиозные сооружения.
Mensen zijn gemaakt om gedichten te kunnen creëren, om liederen te kunnen creëren, om een gebouw te kunnen maken, om grandioze projecten te kunnen uitvoeren.
И они думали, как это все сделать, чтобы жить здесь на земле было лучше.
En de mensen in de tijd van Noach die hielden zich alleen maar daarmee bezig. Van hoe kunnen wij onze activiteiten zo goed mogelijk perfectioneren.
Но люди не думали, что то слово, которое проповедовал Ной, оно действительно скоро исполнится.
Maar ze hadden zich niet gerealiseerd dat het woord wat Noach bracht, dat daadwerkelijk zou gaan gebeuren.
И что скоро вот этот ковчег, он вознесется над всей землею, тогда, когда воды потопа придут на землю.
En die ark van Noach, en we kennen de geschiedenis allemaal, die ging zelfs hoger dan al het water dat op aarde te vinden was.
Друзья, мы с вами живем во время, когда скоро церковь Иисуса Христа, она тоже будет вознесена на небо.
En wij leven in een tijd dat wij ook geloven dat de kerk opgenomen zal worden in de hemel.
Христос придет за ожидающими Его во спасение.
Want Jezus komt terug om zijn mensen bij zich te roepen.
Как я отношусь к этому откровению?
En dan gaat het erom van hoe verhouden wij ons tot die openbaring van God?
И готовлюсь ли я так же тщательно, с благоговением, к вознесению, как к потопу готовился Ной?
En zijn wij er klaar voor om opgenomen te worden in de hemel, zoals we ook gelezen hebben over de Heer Jezus?
Да поможет же нам Господь вот думать, переживать об этом.
En we bidden dat de Heer ons helpt en ons zegent terwijl we daarover aan het nadenken zijn.
Я хочу вам только одно пожелание оставить.
Ik wil graag één wens aan jullie meegeven.
Давайте дорожить вот этим откровением Библии.
Waardeer alsjeblieft die openbaring van God die wij gekregen hebben.
Христос сказал, что пришед, найду ли веру на земле.
En er staat van de Heer Jezus van als ik terugkom, zal ik dan geloof vinden?
Верующих много в вашей стране.
Wij weten dat er in jullie land heel veel gelovigen zijn.
Очень много верующих и в нашей стране.
In ons land zijn ook veel gelovigen.
А Христос говорит, найду ли веру?
En toch zegt de Heer Jezus, zal ik nog geloof vinden?
Найду ли веру в верующих?
Zal ik geloof vinden in de zielen van mensen?
Праведный, он побеждать может только верою.
Is het waar dat hij wel of geen geloof zal vinden?
Друзья, наша вера, она может крепнуть только через Слово Господне.
Je geloof kan alleen versterkt worden door het woord van God.
И у меня такое пожелание, чтобы мы с вами больше изучали Священное Писание.
En ik heb één wens, dat wij ons meer bezighouden en meer studeren in het woord.
Больше читали Библию.
Meer het woord lezen.
Вера от слышания, слышание от Слова Господнего.
Het geloof gaat door het woord.
Вера скудеет, потому что люди сегодня мало читают Библию.
En ik weet dat jongeren tegenwoordig weinig lezen en ook weinig de Bijbel lezen.
Последний пример приведу.
Ik ga een laatste voorbeeld geven.
В период тяжелых гонений в Советском Союзе.
Er was vervolging in de tijd van de Sovjet-Unie.
Бог совершил невозможное в нашей стране. Пробудилась Церковь Иисуса Христа.
En toch in tijden van moeilijkheden was er een opwekking in de gemeente.
И верующие открыто стали за истину в проломе дела Господнего.
Want de mensen die spraken, ondanks de vervolging, spraken ze open over de waarheid van de Bijbel.
И Бог укрепил их настолько, что они, не жалея своих жизней, пошли в тюрьмы, многие лишились даже жизни.
En de Heer zegende hun leven, ook al moesten ze naar de gevangenis, maar ze voelden zich gezegend.
Особенность того поколения, тех верующих, знаете, в чем было?
En weet je wat nou het bijzondere was van die generatie?
Наши старшие братья, наши отцы, они очень любили Библию.
Het geheim is dat onze oudere broeders en onze oudere vaders, dat die heel erg van de Bijbel hielden.
И знаете, как они учили нас, молодых?
En wat hebben zij ons geleerd?
Они говорили, изучайте как можно больше Священное Писание.
Studeer en als het kan studeer nog iets meer in het woord van God.
Исследуйте Писание, потому что вы думаете через них иметь жизнь вечную.
En volg ook, hè, leef ook naar het woord van God, want op die manier ontvang je het eeuwige leven.
А еще они говорили, старайтесь хотя бы раз в год полностью от книги Бытие до книги Откровения прочитывать Библию.
En ze hebben ons ook geleerd, probeer om minstens één keer per jaar de Bijbel helemaal te lezen, van Genesis tot Openbaring.
Это же пожелание я хочу оставить для всех вас. Да благословит вас Бог.
Die wens wil ik jullie ook meegeven. Dat de Heer u zegene.
Аминь. Аминь.
We vervolgen het programma en we gaan zingen terwijl er gecollecteerd wordt. Leer mij uw weg, o Heer.
после того, как пророк Нафан пришел к Давиду и обличил его в грехе, он написал псалом.
Toen David zonde had gedaan, ging hij daar een psalm over schrijven.
Het is 50e psalm in de Bijbel.
Dat is bij ons psalm 51. En over psalm 51, daar gaan we een lied van zingen.
David prosit о том, чтобы Бог сотворил сердце чистое внутри него.
En dat gaat erover dat God ons met een schoon hart geschapen heeft.
Середина этого произведения прозвучит тревожным характером.
En in die psalm zien we drie bijzondere karaktereigenschappen naar voren komen.
Духа Святого не отними от меня.
En David vraagt dan of de Heilige Geest niet van hem weg wil gaan.
Это было самое большое переживание.
Want dat was de grootste zorg die David had. En daar gaan we een lied van zingen. Hij wil een gedeelte lezen uit Romeinen 6, vers 4. Wij zijn al met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, als ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. En het gaat over de dood van de Heer Jezus.
We willen een lied spelen dat over de betekenis van de opstanding van Jezus Christus.
En het lied dat wij gaan zingen gaat over het belang van de hemelvaart van de Heer Jezus. Als het gaat om de opstanding van de Heer Jezus, dat is niet alleen maar een overwinning. Maar het is ook een teken van iets wat met ons aller leven te maken heeft.
Deze песня говорит о том, что воскресение Иисуса Христа получило.
Want de opstanding van de Heer Jezus is namelijk het begin van een nieuw leven.
En het содержание этой песни призывает тому, что если Христос воскрес в вашем сердце, то распространяйте эту добрую весть всем остальным людям.
En dit lied, het gaat dus niet over de hemel, maar dit lied gaat, is eigenlijk een oproep waarin we worden opgeroepen om te beginnen met een nieuw leven in het volgen van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft gezegd dat ik de kerk gemaakt heb, geschapen heb, opdat jullie niet verloren gaan. Op de dag van Pinksteren, bij de uitstorting van de Heilige Geest, daalde de Heilige Geest neer op de discipelen.
En deze dag we noemen днем образования или начала церкви.
En dat noemen we, de Pinksterdag noemen we eigenlijk het begin van de kerk.
En
tot nog toe bestaat de kerk des Heren op aarde. En er zijn tijden geweest op aarde dat de kerk het heel moeilijk gehad heeft.
Особенно в России 60-е, 70-е годы было сильное гонение на Церковь Христову.
Vooral in de jaren 60 en 70 in Rusland is een ongelooflijke vervolging geweest.
И мы будем петь песню о том, когда братья, страдая за путь, за Евангелие, они переносили тяжкие страдания в те времена.
En het lied wat we gaan lezen gaat over het lijden wat die mensen in die tijd hebben meegemaakt.
Thank you.
wordt het laatste lied wat we voor jullie gaan zingen.
Psalm 125 заканчивается словами.
Een van de psalmen zegt dat tranen van verdriet uiteindelijk tranen van vreugde zullen worden. Ik wil een korte geschiedenis met jullie delen. In een gezin was een jongen die was aan het leren om op een hoorn te spelen. Hij had niet altijd zin om naar de muziekschool te gaan. Hij probeerde thuis wel eens te spelen en een concert te creëren, maar dan moest hij ook wel huilen. En zijn moeder op een dag dat hij zat te huilen omdat hij geen zin had om op de hoorn te spelen, op zijn dag pakte zijn moeder de fotocamera om dit vast te leggen in het familiearchief. En het begon dus dat die jongen niet wilde oefenen om op een hoorn te spelen. En 10 jaar later wordt deze jongen een professional hoornspeler. Het was moeilijk en het was verdrietig en hij moest er soms van huilen. Maar uiteindelijk zijn die tranen van vreugde geworden. Zo heb je het in het geestelijk leven ook. Droefheid naar God werkt door bekering uiteindelijk ook vreugde uit.
Если наше сердце печалится о грехе, это хорошо, эта печаль может превратиться в большую радость.
Als er in ons hart droefheid is over onze zonde, dan is dat iets goeds, want het kan uitlopen tot vreugde.
Произведение оно так и построено.
En het lied wat we dus gaan zingen begint in mineur en het eindigt in majeur.
We gaan nu zingen Psalm 67, vers 2 en 3. En aansluitend zal pastor Victor het woord krijgen. En na zijn amen zingen we Psalm 87, vers 3 en 5. En dan zal ik verder sluiten.
Мир вам, дорогие друзья.
De vrede zij u, dierbare vrienden.
Я желаю поделиться с вами наставлением из Слова Божьего.
Ik wil graag enkele woorden uit het woord met jullie delen.
Первое послание к Коринфянам, 15 глава.
En ik wil met jullie enkele versen lezen uit 1 Korinthe 15.
Я думаю, что в этой главе апостол Павел передал самое важное наставление, самую драгоценную истину для верующих, которые жили в городе Коринфе.
En 1 Korinthe 15 gaat eigenlijk over de belangrijkste aspecten van ons geloof.
Буду читать 16 стиха. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших.
En we lezen 1 Korinthe 15 van 16 tot en met 20. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs en zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien we alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden, degene die ontslapen zijn.
К сожалению, некоторые верующие в этой церкви не верили в воскресение Христа.
In de kerk van Korinthe waren de mensen die niet geloofden in de opstanding van Jezus.
Но апостол Павел убедительно доказывает, что Христос воскрес.
En hier probeert Paulus heel overtuigend te zeggen: Christus is opgestaan.
То есть он был мертвый и ожил.
Hij was dood en gestorven.
И для верующего человека в воскресение Иисуса Христа очень великие благословения.
En voor de gelovigen is de opstanding van de Heer Jezus een heel groots gebeuren.
Их, конечно, много, но я назову три.
Aha, en ik noem drie aspecten.
Первое, это вера.
De opstanding van de Heer Jezus is belangrijk voor ons geloof.
В первом послании апостола Петра, в первой главе написано так. Уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога.
En dat lezen we in 1 Petrus 1, vers 21. Die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou.
Это невероятно. Иисус Христос на кресте умер, но он воскрес, он ожил.
Het is niet te bevatten dat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is en toch is opgestaan.
Никому еще не удавалось на этой земле ожить после смерти.
Het is niemand overkomen dat iemand na het sterven kon leven.
Христос первый, который воскрес.
Christus is de eerste die is opgestaan uit de doden.
И в этом слава нашего Господа Иисуса Христа.
En daar bevindt zich de glorie in God, de reden om hem te prijzen.
И на основании воскресения Иисуса Христа и Его славы мы имеем веру.
Dankzij de opstanding van de Heer Jezus kunnen wij geloven, hebben wij geloof.
Вера – это твердое убеждение в чем-либо или в ком-либо.
Geloof is een belangrijke overtuiging dat je weet waarom je leeft.
Вера – это доверие кому-либо. И мы сегодня слышали, брат Андрей говорил о том, что без веры угодить Богу невозможно. Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, и что ищущим Его Он воздает.
We hebben vandaag in een bijeenkomst gehoord dat het geloof ontzettend belangrijk is in het leven. En als je niet gelooft, dan ga je dus de dood tegemoet.
Поэтому, друзья дорогие, мы с вами счастливы в том, что мы имеем веру, потому что Иисус Христос воскрес.
En daarom mogen wij blij zijn dat we geloven. En dat allemaal op basis van de opstanding van de Heer Jezus.
Но не у всех в жизни так бывает.
Maar niet iedereen gelooft dat. Niet iedereen heeft dat geloof.
Я читал про одного человека, который написал книгу «Бен-Гур». Это христианская книга.
Ik heb een boek gelezen van Бен-Гур.
Бен-Гур.
Бен-Гур, ja, Бен-Гур.
Он был атеистом.
Hij was atheïst.
И не верил в Бога.
Hij geloofde niet in God.
Он был генералом.
Hij was generaal.
Очень известным человеком.
Heel beroemd persoon.
И вот однажды он со своим другом ехал в поезде и увидел, как люди идут в дом Божий, то есть в дом молитвы.
En hij zag in de trein dat mensen richting een kerkgebouw gingen.
И он в беседе со своим собеседником или с другом очень сожалел о том, что люди идут зря терять время в доме молитвы.
En hij besprak met zijn vrienden wat een onzin het eigenlijk is om je tijd te verdoen in een kerk.
Так как он имел способность, он решил, что он напишет книгу и всех верующих разубедит в их заблуждении.
En hij heeft een boek geschreven om de mensen te overtuigen van dat het niet belangrijk is om naar de kerk te gaan.
И он взялся за это дело с большим усердием. 2 года он изучал материал, чтобы написать опровержение.
En hij heeft ook 2 jaar erover gedaan om materiaal te zoeken om zijn argumenten kracht bij te zetten.
Он прочитал очень много книг, посетил много библиотек.
Veel boeken gelezen, bibliotheken bezocht.
И вот когда он начал писать вторую главу, он ее назвал так.
Он,
когда начал писать вторую главу в своей книге,
да?
Назвал ее так: Господь мой и Бог мой.
Uiteindelijk heeft dus het schrijven van het boek geleid tot zijn bekering, want hij zegt uiteindelijk: mijn Heere en mijn God.
Эти слова когда-то произнес Фома.
Dat zijn de woorden van Thomas.
И когда он изучил о воскресении Иисуса Христа, этот человек пришел к вере.
Dus door het lezen van christelijk materiaal en uiteindelijk de Bijbel is hij tot geloof gekomen.
Потому что Христос воскрес.
Want Christus is opgestaan.
Второе благословение, которое мы имеем через воскресение Иисуса Христа, это возрождение.
De tweede zegen.
Верующий человек от Бога получает новую жизнь.
De tweede zegen die we hebben ontvangen uit de opstanding van de Heer Jezus is de wedergeboorte.
Об этом написано первое послание Петра, 1:3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому.
En daar staat over geschreven in 1 Petrus 1:3. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.
По нашим грехам и делам мы мертвые для Бога.
Wij zijn van onszelf dood voor God.
Но когда человек верит в Бога и обращается к Богу, то Бог его возрождает, дает ему новую жизнь.
Maar op het moment dat wij ons dus bekeren en wedergeboorte ontvangen, krijgen we een nieuw leven.
И эта жизнь выражается в 3 направлениях.
En dan zijn er 3 richtingen dat ons leven uit kan gaan.
Первое – это источник жизни, откуда мы берем эту жизнь.
En je komt erachter waar wij vandaan komen, wat is de bron van ons leven.
Источник жизни – это Иисус Христос. Он сказал: «Я есть путь, истина и жизнь».
En de bron van ons leven is de Heer Jezus. De Heer Jezus die zegt: «Ik ben de weg, de waarheid en het leven».
Второе – это качество жизни.
En het tweede onderdeel is de kwaliteit van ons leven.
Если невозрожденный человек живет, он грешит и не знает Бога.
Iemand die niet wedergeboren is, die doet zonde en die kent God niet.
А возрожденный человек, он знает Бога, и качество жизни его меняется.
En iemand die wedergeboren is, die zondigt nog steeds, maar hij weet wel wat de kwaliteit van het leven is.
Апостол Павел в послании к римлянам в 6 главе об этом говорит. Начинается глава так: оставаться ли нам в грехе? Никак.
En in Romeinen 6 schrijft Paulus daar ook over. Zullen wij dan in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden?
И поэтому верующий возрожденный человек теперь живет свято и угодно Богу.
Dus een wedergeboren christen die probeert zijn leven heilig vorm te geven.
Потому что Бог Духом Святым производит в нем действие и хотение по своему благоволению.
Want de Heere werkt dus door de Heilige Geest in ons hart en die zorgt dat onze de basis van ons leven anders wordt.
И третье – это продолжительность жизни.
En het derde aspect van het leven van een wedergeboren christen is de voortgang van het leven.
Написано, что возмездие за грех –
смерть. Er staat in de Bijbel dat het gevolg, de straf op de zonde, is de dood.
А дар Божий – жизнь вечная.
En het tegenovergestelde, de gave van God, is eeuwigheid.
В 1 послании Иоанна в 5 главе написаны такие слова. «Сие написал я вам верующим, дабы вы знали, что вера в Сына Божия, вы имеете жизнь вечную».
Это 1 Петра?
1 Иоанна.
Иоанна.
5 глава. 13 стих.
Zoals geschreven staat in 1 Johannes 5, vers 13. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam des Zoons van God, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God.
Люди, живущие на этой земле, не хотят жить, и хотят жить долго.
Wij willen nog niet aan ons einde denken, wij willen lang leven.
Если они заболеют, они начинают лечить свое тело, чтобы не наступила смерть.
Als wij ziek worden, dan nemen we medicijnen, want wij willen nog niet dood. Wij willen nog niet nadenken over de dood.
Если более серьезное заболевание, даже есть пересадка органов.
Het kan zijn dat we zo ernstig ziek worden dat er zelfs een orgaan getransplanteerd moet worden.
Я читал об одном человеке, он очень богатый человек был.
Ik heb gelezen over een heel rijk iemand.
Целый миллиард долларов он пожертвовал на медицину.
Сколько?
Миллиард долларов.
Dus een man die heeft een miljard dollar uitgegeven aan zijn gezondheid.
Чтобы нашли средства, как лечить сердце.
Want hij wilde blijven leven, hij wilde blijven bestaan.
Потому что у него было больное сердце.
Nou, ook al had hij een slecht hart.
И в своей жизни ему делали пересадку 6 раз.
En hij heeft 6 keer een ander hart gekregen, 6 keer een transplantatie gekregen.
Первый раз это было в 1976 году.
En de eerste keer was in 1996.
Он прожил почти 100 лет.
Hij is uiteindelijk 100, bijna 100 jaar geworden.
И в 2015 году все равно умер.
En in 2015 is hij uiteindelijk overleden.
Он по-настоящему не знал Бога.
Hij heeft de Heer nooit gekend.
А верующий человек в Иисуса Христа может сказать, как апостол Павел, для меня жизнь Христос и смерть приобретение.
Voor een gelovige is hetzelfde, dan spreek je met Paulus over het leven, van het leven is mijn gewin als ik Christus heb.
Это жизнь вечная, без конца.
Dat is dan hebben we een eeuwig leven zonder einde.
И это возможно только верующему в Иисуса Христа, возрожденному христианину.
En zo'n leven kunnen alleen maar de gelovigen hebben, de wedergeboren christenen.
Еще одно благословение очень великое, которое человек никогда не приобретет никаким другим путем, как только через веру в Иисуса Христа.
En er is nog een belangrijke zegen die uit de opstanding van de Heer Jezus voortkomt, en dat is de rechtvaardigmaking.
Об этом написано в послании к римлянам.
En daar lezen we over in de brief aan de Romeinen.
4 глава, 25 стих.
Hoofdstuk 4, vers 25, dus Romeinen 4, vers 25, en daar staat: welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.
Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Что значит оправдать? Оправдать — это значит признать правым. Это значит очистить от вины.
Wat betekent rechtvaardigmaking? Is dat je schoongemaakt wordt van je zonde, van je schulden.
Это значит признать правоту и невиновность.
Maar dan moet je eerst wel je schuld hebben beleden.
Но этот вопрос всегда мучил человека.
En dat onderwerp dat martelt de mensen vaak.
Даже Иов однажды сказал такие слова: как человек оправдается перед Богом?
Hoe worden wij nou rechtvaardig voor God?
Бог говорит о том, что все люди согрешили.
God zegt ons dat ieder mens zonde doet.
И лишены славы Божией. Нет праведного ни одного, так говорит Господь.
Er is niemand die rechtvaardig is, tot niet één toe.
И как человеку грешному оправдаться перед Богом?
En hoe kun je dan rechtvaardig worden voor God?
Есть один путь, единственный.
Er is één weg en dat is ook de enige weg.
Это признать себя грешником и обратиться к Иисусу Христу, чтобы Он простил и помиловал.
Het is dat je eerst moet belijden dat je schuldenaar bent en daarna je richt hem tot God, omdat je weet dat Hij je zonde kan vergeven.
И когда Христос прощает, Он и оправдывает.
En als God jouw zonde vergeeft, dan maakt Hij jou rechtvaardig.
И дает нам свою праведность по вере.
En dan geeft Hij jou zijn rechtvaardigheid door het geloof.
Мы читаем в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 11 стих.
6 глава. Какой стих?
11. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.
En daar lezen we ook over in 1 Korinthe 6, vers 11. En dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de Geest onze Gods.
И поэтому мое пожелание для всех вас.
En daarom heb ik één wens aan jullie.
Чтобы мы были настоящими верующими.
Dat u werkelijke, echte gelovigen zult zijn.
То есть, чтобы мы верили Богу и доверялись Его Слову.
Dat wij Hem geloven en Zijn woord ook vertrouwen.
И чтобы качество нашей жизни было святым перед Богом.
En dat de kwaliteit van ons leven ook een heilig leven is.
И чтобы мы с радостью ожидали нашей встречи с нашим Господом и Спасителем.
En dat wij zo met vreugde kunnen uitzien naar de ontmoeting met onze God, met onze Zaligmaker.
Amen.
We willen namens Stichting Charité ook een dankwoord uitspreken. In de eerste plaats mannenkoor. Hartelijk bedankt dat jullie voor ons gezongen hebben.
We gaan in virazit svoju blagodarnost. Chor, spasiba vam balsjoje za vaše učastje.
Ook de beide broeders uit Brest en Minsk die ons hebben meegegeven.
I bratje, brat iz Bresta i brat z Minska, tože vam spasiba.
Ook de kerkenraad voor het beschikking stellen van het kerkgebouw.
I mi blagodarim savjet etaj cerkvje za to što mi smagli sabrat zdjes, sabrat zdjes.
En verder alle die hier aanwezig waren, ook jij voor het vertolken.
Graag gedaan.
De collecte heeft het mooie bedrag opgebracht van 1000 euro 14 en 30 cent. 1000 euro 14
U nas był zbor, jak wy zamecili, i my zabierali 1000 euro i 14 centów. Et of zo, weet je waar het voor is?
En dat zal meegegeven worden voor de kerkbouw in Minsk.
Het kak tjast, da, het lastraitost wa malitva na vadoma v Minskje.
Laten we samen de Heer danken.
Давайте помолимся и благодарим Бога.
Heren, we mogen uw grote naam ootmoedig dank zeggen voor het goede wat u ons gegeven heeft deze avond. Dat we zo bij elkaar mochten zijn, naar uw woord mochten luisteren. En dat we mochten luisteren naar het zingen. Heren, wat bent u goed. Geef dat we het mee mogen nemen en geef ons uw Heilige Geest. Opdat door uw geest het geloof gewerkt wordt. Daar hebben we toch ook verschillende keren over gehoord vanavond, ook in het zingen. Heren, schenk ons dat geloof, van boven naar beneden, gewerkt door uw lieve geest in onze harten, voor het eerst, maar ook elke keer weer opnieuw. En wil ook onze gaven die we opgehaald hebben, wil dat ook zegenen voor de kerkbouw in Minsk, dat het gebouw ook spoedig gereed mag zijn, opdat ook daar uw woord mag klinken, en dat zondaren ook daar tot bekering mogen komen. Zegen ons allen, heren, ook die het moeilijk hebben. U weet hoe wij hier zitten en staan. U kent van verre onze gedachten. Omring ons met uw trouw en zorg. Dat we mogen ervaren die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Die zal vannacht in de schaduw van de Almachtige. En daar rusten de vermoeide van kracht. Geef ons zo uw hulp en uw nabijheid. Ook in de verdere ontmoeting vanavond. Ook aan de dag van morgen. Als we weer naar uw huis mogen gaan. Als we opnieuw naar uw woord zullen luisteren, wees met al uw getrouwe dienstknechten waar uw woord ook verkondigd wordt, hier in Nederland, hier in Barendrecht, maar ook in de gemeentes van Belarus. Uw ogen doorlopen toch de ganse aarde. Heere, gedenk ons zo in uw rijke gunst en dat vragen we uit genade. Neem onze dank aan en ga met ons als we van hier gaan. Om Jezus wil. Amen. We gaan tot slot zingen uit de avondzang, vers 6 en 7. En er is vervolgens gelegenheid voor ontmoeting beneden in de zaal. En laten we de avondzang staande zingen.
Ми споем стоя вечерние песни. И после собрания есть возможность встретиться.
Zomaar wel thuis en een gezegende zondag.